Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ze zijn jong, zijn nog jong. En hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert. Hun mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met Kitty en Elif.
Heel gewoon, doodgewoon. Ik heb een dochter en een zoon. Heel gewoon, doodgewoon. Een rijtjeshuis waarin ik woon. Zijn vrouw zit in de caravan.
Ja, dat was even een leuke muzikale verrassing. Want we gaan het vandaag hebben over de gewone man. Maar zoals eerst zullen we iets vertellen over waar we ons deze week aan hebben geërgerd.
Dus zullen we voor de verandering jou laten beginnen?
Ja, dat is goed. Ik heb alleen wel... Ik twijfel een beetje. Ik heb een hele huishoudelijke ergernis. Een beetje een libelle ergernis. Ja, ik heb me dus eigenlijk de hele week niet geërgerd, want ik was vrij. En dat is heel lekker om thuis te zijn en vrij te zijn in plaats van op vakantie te gaan. Dat kan ik iedereen aanraden. Maar ik had dus een nieuwe tv besteld of gekocht bij de Mediamarkt. En die werd vandaag bezorgd na een week. En toen kwam die jongen dus, ik woon in het centrum van Amsterdam. En dat is altijd super lastig met dingen laten bezorgen, omdat er natuurlijk nooit parkeerplek is. En ik woon 3 hoog, dus met een trapgat wat 2 centimeter breed is. Dus die arme jongen die was helemaal die tv boven komen zeulen en met al zijn gereedschap en noem maar op. En toen bleek dus dat de verkoper de verkeerde beugel erbij had gedaan. Om hem aan op te hangen.
Oh nee.
Dus hij kon niet opgehangen worden waar die dus voor kwam. En dan weet je weer gewoon, het is een totaal luxe probleem, maar klein leed is groot leed. Dat soort dingen zijn altijd super irritant.
Zit zo'n ding niet gewoon in die doos dan?
Nee, het is dus iets wat je apart erbij moet nemen, zodat hij aan de muur vast kan worden gemaakt.
Maar jij hebt dus niet de verkeerde besteld?
Nee, ik stond daar in die winkel, in de Mediamarkt, en toen vroeg ik nog expliciet, deze past op die tv, hè? Dus.
Maar en nu?
En nu moet ik een, ik heb hem nog niet gebeld, maar ik moet denk ik bellen voor een nieuwe afspraak. Die tv staat er op zich, maar hij staat nu op ik heb geen tv-kast, dus hij staat nu heel hoog op een ander soort kast. Dus ik moet als een soort schildpad omhoog kijken. Maar goed, dus dat was mijn huishoudelijke ergernis van de week.
Nee, ik heb me ook relatief weinig geërgerd, want ik was weer even op vakantie een weekje. Maar toen werd ik wel daar herinnerd.
Het klinkt wel alsof we alleen maar vrij zijn en op vakantie.
Ja, terwijl echt het tegengestelde is waar. Want ik ga gewoon ongeveer half dood onder de stress. Maar ik was dus even op vakantie en toen werd ik herinnerd aan een ergernis waar ik lang niet over na heb gedacht. En dat is namelijk de term street food.
Ja,
je voelt hem al, hè?
Ja.
Je hebt dan van die hokje of hoe heet het, van die dingetjes, van die, nou dat heet dan food trucks, maar dat is gewoon een steentje op, weet je wel, een lumpia verkoper of whatever. En dat wordt nu dan tegenwoordig allemaal street food genoemd, terwijl het is eigenlijk gewoon een synoniem van redelijk gore snacks, toch? En je hebt nu ook allemaal van die restaurants die dan street food verkopen, terwijl ik denk, het is een restaurant, dus je gaat er zitten, dus het is per definitie geen street food. Maar dat is dan nu heel erg hip en zo. En daar erger ik me heel erg aan. Want eigenlijk is het gewoon een maskerade van dat het gewoon over het algemeen niet zo lekker is. En heel klein.
Ik ben niet mee eens dat het niet zo lekker is. Ik vind het wel vaak van die street food.
Nee, maar bijvoorbeeld als je dus op een festival bent of zo. Dingen als van die standjes met haring en zo zou je ook street food kunnen noemen.
Ja, maar het is vaak, ik begrijp wat je bedoelt. Het is vaak eigenlijk een soort verkapte vreedschuur. Maar dan voor mensen die dan daar een andere naam aan willen geven. Mm-hmm. Dat heb je in Amsterdam ook heel veel. Heb je heel veel de laatste 10 jaar een soort restaurants die dan niet duur zijn. Maar die dan alles serveren alleen maar op een plank. En dan sperrups en een stuk kip en authentiek.
La plancha.
En dan authentiek gemaakt en zo. Maar uiteindelijk is het gewoon een vreedschuur met gewoon vlees, patat.
En dat is dan een soort van opgehipt. Maar het is eigenlijk
Het
gewoon
is opgehipt, dus je betaalt 3 of 4 keer zoveel. Ja. Maar het zijn dan gewoon vreedschuren, maar dan voor de hoge klasse of zo.
Ja, precies. Ja.
Ja, ik snap wel. Ja, ik snap je ergernis wel.
Dank je wel.
Oké, we gaan het hebben over de gewone man. Over wie we al de laatste jaren of de laatste decennia denk ik inmiddels ontzettend veel horen. Dus laten we even luisteren.
Ja, wie is die gewone Nederlander?
Die gewone Nederlander.
De gewone Nederlander.
De normale gewone Nederlanders.
Gewone mensen.
Ben ik meer of minder dan een gewone gemiddelde Nederlander?
Dat is een groep die inderdaad niet altijd goed gehoord wordt in de media.
Die voelen zich niet gehoord over hele belangrijke punten.
Niet genoeg gehoord.
Nou, ik wil er in ieder geval zeker van zijn dat die mensen zich gehoord en gezien voelen.
Die voelden zich eindelijk gehoord.
De gewone man.
Ja, of vrouw.
Ja, of vrouw inderdaad. Ja, het is wel hier weer heel hetero of wat is het?
Hetero gecentreerd of...
Nee, het is niet hetero, man gecentreerd in ieder geval.
Gender assuming of zo. Nou ja. Ja, in ieder geval, als we zeggen man, bedoelen we ook vrouw.
De gewone man, vrouw. Nou, als laatste is er een documentaire gemaakt van iemand op de NPO begin dit jaar. En die ging op zoek naar de gemiddelde Nederlander. Statistisch gezien, wat is de gemiddelde Nederlander? En wat je vaak hoort is sowieso natuurlijk dat hij hardwerkend is. Dat is echt het ding van de gewone man. Maar hij ging dus verder kijken en dat is dus iemand tussen de 30 en 50 jaar oud die niet rookt, wel drinkt, in een tweedehands auto rijdt, kleur grijs. Want Nederland telt 3 miljoen grijze auto's. 3 keer per jaar gaat hij naar de IKEA. Hij heeft een koopwoning, hij heeft kinderen, hij heeft een partner en een huisdier. Hij draagt spijkerbroeken, eet 6 dagen per week vlees. Kookt met maximaal 5 ingrediënten en neemt daarvoor 28 minuten de tijd. Heel weinig, vind ik dat. Toch? Een gezin koken en dan 28 minuten?
Als je hard moet werken, vind ik dat een schappelijke tijd.
Een half uur? Maar dat is gewoon wokgroenten opwarmen in de pan of
ja,
zo?
Maar dat is wat heel veel normale mensen doen. Om wokgroenten in de pan.
Oké, ja, maar dit is, hier zit alweer zo in dat ik dan niet normaal ben, maar goed. En er wordt ook gekeken naar wat de gewone man of de gemiddelde Nederlander het vaakst googelt. En dat is dus Rico Badder hoe laat.
Ja. Wauw.
Ja. Herken je jezelf in dit beeld? Hoe gewoon vind jij jezelf?
Ik ga even de criteria af. Ik werk heel hard, vind ik zelf. Ik ben tussen de 30 en 50 jaar oud. Die andere dingen, ja, rook wel, drink ook. Rij een bescheiden tweedehands auto, niet een grijze. Nou, geen kinderen. IKEA ga ik nooit naartoe. Ik haat IKEA. Ik haat IKEA. Echt met een diepe haat. Spijkerbroek. Ja, ik denk dat ik... Ik vind mezelf dus helemaal niet gewoon en ook niet normaal. Ik vind mezelf eigenlijk best wel een paradijsvogel.
Maar iedereen vindt zichzelf niet. Want dat zie je ook in die documentaire. Hij gaat op zoek naar de gemiddelde Nederlander. En niemand wil de gemiddelde Nederlander zijn. Want niemand wil gewoon zijn. Want we zijn natuurlijk allemaal...
Speciaal.
Very special.
Ja,
ja.
Ja, en onze generatie.
Je bent natuurlijk ook een millennial, dus je vindt jezelf sowieso uniek. Ja. Dus hoe uniek is dat?
Maar vind jij mij een gewone Nederlander dan?
Ik vind het een onzinterm, gewone Nederlander. Ja, je kunt wel iets zeggen over gemiddelde, maar je bent gewoon een Nederlander, dus je bent een gewone Nederlander.
Ja, maar dit beeld wat hier dan, wat het is ook weer, je zei, het is een documentaire van de NPO. Nou ja, het is meestal niet de mensen die heel goed... zeg maar, in contact staan met de gewone man. Dat weten ze ook van zichzelf. Maar het beeld wat hier geschetst wordt... is natuurlijk wel heel erg stereotyp en cliché. Van de gewone... zeg maar, dit is
nou,
inderdaad
dit
wel...
is statistisch de gemiddelde man.
Ja, maar dit
man,
is ook
gewoon.
Wel echt wat je in je hoofd hebt, toch? Bij de gewone man.
Nee, want als het vaak hoe het wordt ingezet... In het debat, de gewone man of door politieke partijen... hebben ze daar allemaal een heel ander idee bij... wat die gewone man is. En dat is niet per se dit... Dat is zijn boze burgers of dat zijn...
Ik denk dat zeg maar van middenpartijen dat dit wel het beeld is van de gewone man. Dus als je het, VVD, CDA en zo, denk ik wel dat ze dit soort mensen bedoelen als gewone man. Terwijl als je op de flanken wat extremer gaat, dat dan de gewone man inderdaad meer in de buurt komt van schuimbekkende tokkies.
Ja, maar ik denk dus dat het gewoon vooral een ongemak is om het over klasse te hebben. Dus wat partijen dan als CDA het heeft over de gewone man. Dus Buma heeft zijn hele HJ schoollezing een paar jaar geleden. Kwam geloof ik de gewone man echt 35 keer voor in die lezing.
Die gewone Nederlander. Die gewone Nederlander wil gewoon wel werken. Maar steeds loopt die gewone Nederlander vast. En als we nou die boze burger eens de gewone Nederlander noemen. Waarin je als gewone Nederlander, die gewone Nederlanders, gewone Nederlanders, gewone Nederlanders, maar de gewone Nederlanders, de gewone Nederlanders.
Dus dat zegt wel natuurlijk wel iets over dat dat dus heel belangrijk is om dat aan te spreken. Maar de gewone man, wat er eigenlijk mee wordt bedoeld, is gewoon iemand uit de middenklasse. Dus je wil eigenlijk gewoon een middenklassepartij zijn. Maar omdat we in Nederland zo'n ontzettend ongemak hebben met klassen benoemen, komen er dus allerlei andere termen ook voor, denk ik.
Ja, terwijl we hebben ook wel een hele grote middenklasse in Nederland. Dus in dat opzicht zou het niet... Ja, ik denk dat mensen moeite hebben met de onderklasse.
Nou ja, Henk en Ingrid, ze zit dan wel meer gewoon aan de lagere middenklasse qua profiel, denk ja. ik. Wat Wilders dan uitdraagt.
Ja, maar je zou ook mensen hebben, denk ik, die dat kwalificeren als onderklasse. Wat vroeger de arbeidersklasse was.
Ja, 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 maar dat heb je natuurlijk ook. Ja.
Ja, maar dat is inderdaad dus lagere middenklasse, hogere middenklasse. Dus dat je binnen de middenklasse, omdat we zo'n grote middenklasse hebben, daar dan ook nog onderscheid in gaat maken.
Ja, maar het was gewoon op een gegeven moment heel erg werd het hip voor politieke partijen om zich allemaal bezig te gaan houden eigenlijk met die de gewone Nederlander. Dus GroenLinks ging ook een soort schoolkantine tour doen. En dan op zoek naar de gewone Nederlander, dan de buschauffeur en de docent. En die zijn boos over gewoon afbraak van onderwijs, zorg, noem maar ja. op. Wat ook zo is.
Wie werkt er in de zorg? Ja. En wie werkt er in het onderwijs?
Zijn er ook buschauffeurs?
De kantine toe gaan we met mensen, de stille motor in gesprek. Dat zijn de mensen die Nederland draaiende houden. Allemaal mensen.
Maar het is dus heel grappig hoe dat, denk ik, als profiel wordt ingezet. In huis, hier bij Telegraaf, hebben we natuurlijk onze eigen bezorgde burgerfluisteraar, zoals hij een keer heel mooi werd genoemd door Geen Stijl. En dat is Wierd Duk. Dus laten we even luisteren naar wat hij hierover te zeggen heeft.
Weet je wat volgens mij het probleem is met de gewone man die zegt dat hij niet gehoord wordt? Dus zeg maar de ongehoorde burger, dat is dat hij nog en zij nog gelijk heeft ook. En volgens mij komt dat doordat de meeste politici in de Tweede Kamer en ook wij, mensen in de media, tegenwoordig allemaal zo hoog opgeleid zijn. En doordat we zo hoog opgeleid zijn, ook in een bubbel van hoog opgeleide leven. En in de Tweede Kamer tegenwoordig zitten vooral allemaal politieke assistenten. Mensen die nooit met hun voeten echt in de modder hebben gestaan, maar altijd in de politiek werkzaam zijn geweest en dan uiteindelijk via allerlei politieke baantjes opklimmen naar de Tweede Kamer en dan ergens eindigen als staatssecretaris en hopelijk natuurlijk, dat hopen ze dan, als minister. En je ziet dan dat die kloof tussen die wereld met die wereld van de gewone man, die wel degelijk bestaat, enorm groot is geworden.
Ja, dus eigenlijk wat Wierd zegt is de grootste kloof is dat tussen hoog en laag opgeleid. En dat is ook wel iets wat blijkt uit de statistieken, dat hoog opgeleide en laag opgeleide steeds meer in een eigen bubbel zitten. En dat je vroeger, tijden van de verzuiling, ook veel meer had dat mensen gebonden werden door andere dingen. En dat nu opleiding best wel ja. een scheidslijn is in de samenleving.
Ja.
En ik denk wel dat daar iets voor te zeggen is. Wij zijn allebei hoog opgeleid. Hoeveel laag opgeleide vrienden heb jij?
Nul, denk ik. Even nadenken hoor. Volgens mij echt, ja, als je laag opgeleid onder hbo...
Ja, laag opgeleid mag eigenlijk niet meer.
Opgeleide. Praktisch opgeleid.
Sorry, Zini en Marianne.
Zini is stil, Marianne Zwagerman. Nee, ik heb er denk ik, vrienden. Nee, ja, hele, nee, nul. Ja, en jij?
Even denken. Ik heb wel mensen in mijn omgeving die op mbo zijn begonnen. Maar ja, vaak wel. Ja, waar kom je ook veel vrienden tegen?
Stapelaars, dus die daarna
Stapelaars,
zijn doorgegaan.
Ja. Ja. Maar ja, waar kom je mensen ook tegen natuurlijk in je leven? Voor een heel groot gedeelte natuurlijk op de universiteit of vriendengroepen. En dan krijg je toch wel gewoon een soort bubbel van hoogopgeleide mensen. Maar ik kom wel uit een omgeving, ik ben zelf opgegroeid in een achterstandswijk in Den Haag. En qua achtergrond, toen ik 13 was, toen verhuisde ik, of toen ging ik naar een school, naar een middelbare school die buiten mijn wijk was. En toen had ik wel echt het gevoel dat ik moest integreren in de middenklasse van Nederland. Omdat dat
is je heel goed gelukt hoor.
Ja, goed hè? Ja. Maar goed, dus bijvoorbeeld hoe ik praat of zo, dat vinden mensen ook dan vaak van, oh je een soort elitaire kakstem. Ja. Maar goed, er zijn ook mensen uit achterstandswijken die spreken zoals ik. Dat zegt helemaal niks. Er zijn ook gewoon mensen die algemeen beschaafd Nederlands spreken. Dus daar zit natuurlijk ook een soort vooroordeel in. Van dat al alles zegt over iemands achtergrond, terwijl dat helemaal niet per se waar is. Maar ik vond het wel grappig, je had een paar jaar geleden had je zo'n Facebookpagina en het was dan Tata's Be Like.
Ja.
Ken je die nog?
Ja, en dat zeker. Was dan, groot fan van.
Ja, en dat was dan van een Surinaamse jongen, geloof ik, van Vice, dacht ik, als ik het goed herinner. En die, het was een beetje grapjes maken eigenlijk over typisch Nederlandse dingen.
Ja.
En dat waren dan dingen als kringverjaardag of zo. Daar werden dan memes van gemaakt. En een van die dingen was dan ook van, joh, we moeten naar huis, want we gaan eten. En dat zijn echt dingen toen ik dus naar een andere school ging en dus niet in de wijk waar ik ben opgegroeid. Ja, toen kreeg ik dus ook te maken met dat soort dingen. En dat had ik echt dus gewoon nog nooit meegemaakt. En dan zie je dus ook dat dat soort dingen gewoon klasgebonden zijn. Of dat het heel erg te maken heeft ook met een...
Ja.
Maar dat is wel veel gemiddelder Nederland kringverjaardigen.
Maar dat is dan dus een middenklasse ding ook, toch? Die kringverjaardagen en dat soort dingen is niet een, zeg maar, achterstandsding en zo. Dat is dus echt gewoon...
Nou
dat...
ja, goed, het is op zich een Nederlands ding. Maar het is, ik weet niet, ik vond dat je moet naar huis, want we gaan eten. Ja. Ik woonde sowieso in een heel... Het was ook een hele multiculturele buurt. Dus dat is natuurlijk andere normen en waarden en zo op dat vlak.
Ja,
het is ook clichés, maar gewoon wel meer gastvrijheid, denk ik, over het algemeen.
Nou ja, en niet om 5:30 eten, denk ik.
Nee.
Precies.
Dus dat soort dingen, daar zit natuurlijk wel andere belevingswereld of zo in.
Ja, ja, precies.
Nou ja, goed, wat Wiert zegt natuurlijk over dat er een soort klasse van politici ontstaat van mensen die eigenlijk inrollen via jongere partijen, is dat ook vaak. Ik heb dat ook gezien in een omgeving. Je wordt actief in een soort debatclub en dan rol je door naar een jongere partij en uiteindelijk...
Ja.
Kom je terecht op een lijst en dan vraag je wel af inderdaad... Ja, wat voor maatschappelijke ervaring hebben veel van die mensen? En...
Ja, we hebben daar in onze krant ook wel eens verhalen over gehad... over hoe groot het aantal mensen bijvoorbeeld in de Tweede Kamer is... die een politieke of een ambtelijke achtergrond hebben. En dat is echt gewoon verreweg gewoon de grote meerderheid.
Ja.
Dus in die zin is het natuurlijk wel de conclusie... dat bijvoorbeeld de gewone man zich niet vertegenwoordigd zou voelen... Dat komt dan niet uit de lucht vallen als je daar naar kijkt. Want dat is gewoon de mensen die jou vertegenwoordigen zijn gewoon per definitie anders dan jijzelf.
Ja, maar maakt de verdediging is dan vaak van ja, politiek is ook een soort vak, wat het ook deels is. Maar dat, ja, ik bedoel, het gaat gewoon over representatie van burgers. Ja. Kijk, dat zijn ook gewoon Nederlanders. Dus het is niet de soort van de echte Nederlanders en de niet-echte Nederlanders. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat. Ja, dat gaat eigenlijk eigenlijk over diversiteit ook en representatie voor een groot gedeelte.
Ja.
En als je dan kijkt inderdaad naar hoogopgeleid of laagopgeleid. Ik heb politicologie gestudeerd en daar was dan ook vaak, ging het daarover, over die kloof tussen hoog en laagopgeleid. Daar werd toen veel over geschreven. En de diploma-democratie eigenlijk. Maar ja, waren heel veel mensen zeiden dan ook snel van, maar je wilt geen domme mensen in de Kamer. Dus dan zie je wel dat de aanname dus is, dat je dan dom bent.
Maar je ziet natuurlijk ook wel in de politiek dus dat de gewone man als een soort paradepaardje wordt gebruikt als iets om mee te scoren. En ook heel erg geknuffeld moet worden, zeg maar. Dus wat je net ook zei over Sybrand Buma, dat het altijd is van de gewone man wordt niet gehoord en de gewone man snapt dit niet. Je hebt het nu bijvoorbeeld ook met Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. Die begint letterlijk elke bijdrage in de Tweede Kamer met beste burgers van Nederland. Dat is een soort van gimmick van haar. Dat ze met alles zegt, ja, de burger snapt dit niet meer. Dus in plaats van gewone man of Nederlander zegt zij de burger. Dat is ook altijd zo'n woord waar dit soort dingen mee worden aangeduid. Maar het is dus, je ziet wel dat het dus politiek iets is waar je dus heel erg mee kan scoren. Want zij staat nu op 6 zetels in de peilingen. Nou ja, ze is er ook ingekomen, terwijl volgens mij echt heel weinig mensen dat zagen aankomen.
Ja.
Maar dus echt weer met zo'n puur op zo'n verhaal van de normale man.
Nee, maar zij representeert wel ook een bepaalde groep natuurlijk. Maar dat is het dus heel grappig. Dus iedereen vindt zijn eigen groep de gewone man.
Ik denk niet dat D66 zichzelf de gewone man vindt.
Nee, maar je krijgt wel veel meer in die hoek ook het idee van dat de gewone man wordt gekaapt. Maar eigenlijk zijn wij de gewone man. Wij zijn de stilzwijgende
meerderheid. Maar de gewone man, als die naar ons luistert, dan zal die het met ons eens zijn.
Ja.
Dat is meer wat het is. Maar ik denk niet dat zij zichzelf kwalificeert als de gewone man.
Ja, maar hoe dat natuurlijk wordt ingezet, wat het volgens mij blootlegt, is vooral een leegheid bij politieke partijen om dus gewoon duidelijk dingen te benoemen waar problemen zitten. Ik bedoel, iemand als Pieter Omtzigt, die eigenlijk echte kritiek heeft op hoe dingen in Nederland gaat, die hoeft dus niet bijvoorbeeld de hele tijd te gaan hebben over de bezorgde burger of de gewone man. Want in peilingen staat hij hoog als hij een eigen partij zou opzetten. En dat heeft dus te maken met dat zijn kritiek door heel veel mensen wordt gedeeld op. En die kritiek is gewoon op instituties, op hoe het gaat in onze rechtsstaat, hoe de politiek is ingedeeld, dat we misschien ook deels een kiesstelsel hebben wat gewoon achterhaald is geraakt na de ontzuiling.
Ja.
Dus ja, daar kan je eigenlijk een heel breed publiek mee aantrekken, gewoon op inhoud. Maar ja, omdat die partijen, en dat heeft denk ik wel deels te maken met wat Wiert ook zegt, dat er een soort politieke klasse is ontstaan waar eigenlijk een groot ideeëngebrek is en waarin elke partij op zoek is naar een publiek als een soort reclamebureau. Ja. In plaats van dat ze op zoek zijn naar gewoon ideeën en nou ja, die uitdragen.
Ja, je hebt geen ideologische zeil meer eigenlijk. Dus het is allemaal, iedereen is eigenlijk op zoek naar een soort meerderheid, ja, zeg maar. En wat de grootste groep is. En daar wordt dan een beetje aan geconformeerd van. Ja. Want dan spreek je de meeste mensen aan en dan word je het grootst. Ja. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet het idee is van een parlementaire democratie om zeg maar altijd de grootste groep aan te moeten spreken als partij.
Ja, maar dat bedoelen ze dus met de gewone man. Proberen ze gewoon te zeggen de meeste mensen, ja, zonder precies dus te hoeven te formuleren, ja, wat dat dan maar betekent qua ideeën.
Ja, maar daar krijg je dus inderdaad ook schuwheid van met het benoemen van bepaalde onderwerpen of met een kant kiezen in bepaalde onderwerpen en zo. Waardoor alles een soort kleurloze brei wordt wat op elkaar gaat lijken.
Ja.
Wat je nu ja, bij de middenpartijen ook toch best wel ziet, vind ik.
Ja, ja, niet alleen bij de... Ja, je ziet het bijna overal, ja, toch?
Nou ja, je hebt het midden en je hebt de flanken. En daartussen zit niet zoveel. En er zit ook... Ja, er zitten nuanceverschillen in. Maar ja, met het vormen van coalities is het toch wel vaak zo dat uiteindelijk je op hetzelfde uitkomt. Op hetzelfde type beleid als daarvoor.
Ja, maar iemand die hier meer over weet en die weet wat de gemiddelde Nederlander dan echt is en wat hij ook stemt en of hij links of rechts is en of dat eigenlijk klopt met de denkbeelden die hij heeft. Dat is Josse de Voogd. Die heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan.
Sociaal-geograaf.
Dus, sociaal-geograaf. Dus laten we even met hem bellen.
Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door.
Met Josse de Voogd.
Hoi Josse, met Kitty en Elif.
Hallo.
Hey, hoi.
Ja, jij hebt heel veel onderzoek gedaan naar de gewone man. Dus zou je ons kunnen vertellen, wie is de gewone man?
Ja, ik ga eigenlijk uit van ja, het gemiddelde in plaats van gewoon. Maar dat kun je min of meer als hetzelfde zien. Dus eigenlijk van ja, als je alle Nederlanders bij elkaar gooit, ja, waar kom je dan uit? Waar is het meeste van? Ja, en dan kijk ik het vooral heel ruimtelijk. Ik ben alle gemeenten van Nederland heb ik wel eens bezocht. En gewoon oneindige grote afstanden door Nederland afgelegd. En niet alleen op de toeristische plekken. Ja, dan zie je gewoon hoe mensen wonen, hoe ze eruit zien. Ja, dan denk ik aan zo'n winkelstraat in Leerdam of zo. Met van die hele gemiddelde winkelketens. Ik denk wel dat de HEMA dat toch het ultieme Nederland is. Ja, de rijtjeshuizen.
Welke gemeente is het meest gemiddeld?
Ja, je hebt er een paar die heel erg dicht bij elkaar liggen. Zoals IJsselstein, Culemborg. Plaatsjes als Woerden, Vianen.
Hm. En Zoetermeer, toch? Zoetermeer toch ook?
Ja, Zoetermeer ook wel. Inderdaad, van die niet heel uitgesproken katholiek of protestants of onkerkelijk. Gewoon precies de landelijke verhouding. Ja, precies de landelijke verhouding qua migratieachtergrond. Ja, een heel klein wit dorp in Friesland of een hele multiculturele stad in de Randstad is allebei niet representatief. Terwijl soms wordt gedaan alsof Nederland alleen uit die uiterste bestaat. Ja, het echte gemiddelde Nederland vind je toch in die middelgrote plaatjes die heel vaak over het hoofd worden gezien.
De afgelopen jaren gaat het natuurlijk heel vaak over de gewone man. En de gewone man wordt niet gehoord. En het idee van, ja, dat komt natuurlijk ook bij van de bezorgde burger. En ik vroeg me af, is de gewone man een bezorgde burger? Zijn dat synoniemen van elkaar?
Wordt er soms iets te veel van gemaakt, denk ik. Ik denk eigenlijk dat dat zeg maar het populisme of het maatschappelijk onbehagen, zeg maar, is dus wel een soort reactie op dat de bovenlaag van de samenleving wijkt eigenlijk te ver af van dat gemiddelde.
Dus en ja, op wat voor manier dan? Heeft dat dan met opleiding te maken? Of met is dat een klasseding?
Ja, qua opleidingsklasse en ja, qua waardeoriëntaties. Dat dat de bovenlaag veel mobieler is qua waar ze wonen. Ze wonen vaak niet waar ze geboren zijn, maar zijn voor studie ergens heen getrokken.
Ja, de sociaal mobieler, die klimmen meer op de ladder. Is dat het?
Ja,
maar ook dus een globalistischere insteek, bedoel je dat ook?
Ja, veel cosmopolitischer en eigenlijk ja, meer op soort van kennisnetwerken tussen steden en met andere landen gericht. Ja, terwijl de gemiddelde Nederlander woont over het algemeen, ik weet niet meer precies hoeveel kilometer, maar woont eigenlijk vlakbij waar ze geboren zijn en waar ook hun ouders wonen. Ja, dat verschilt ook wel per regio, maar ja, hele grote gebieden, daar zijn mensen gewoon heel erg honkvast. Ik denk dat dat heel vaak wordt onderschat. En ja, ik zie dan dat dat onbehagen, zeg maar, populisme als tegenreactie daarop. Maar het betekent niet per se dat de gemiddelde burger zo is. Het is meer, het moet een beetje gecorrigeerd. Maar het is, ja, de gemiddelde burger is gewoon letterlijk de gemiddelde burger. Dat is niet per se een PVV'er. Alleen zie ik de PVV dus wel als een correctiekracht, zeg maar, in dat geheel.
Een correctiekracht op de bovenlaag?
Ja, van ja. De samenleving is gemiddeld, is ietsje meer PVV dan de bovenlaag. Maar de PVV representeert absoluut niet dat gemiddelde. Dus dat is, is net een verschillende insteek.
Wat is dan de meest gemiddelde partij? Zeg maar, waar stemt de gemiddelde mens op?
Dan kom je over het algemeen nu bij de VVD uit. Omdat, sowieso is dat natuurlijk de grootste partij. Maar eigenlijk in de tegenstellingen die op dit moment relevant zijn. Dat is steeds meer eigenlijk een culturele tegenstelling in plaats van sociaal-economisch. Ja, is de VVD eigenlijk een middenpartij geworden. Terwijl ze misschien puur, als je kijkt naar economische factoren, wel aan de rechterkant staan. Maar ja, je ziet steeds meer die polarisatie rond thema's als globalisering en migratie. Ja, en dan staat de VVD gewoon in het midden. En die weet heel goed al die verschillende groepen te combineren. Je ziet dat PvdA en CDA toch best wel verscheurd zijn in allerlei verschillende groepen die naar allerlei verschillende partijen zijn gegaan. En de VVD blijft eigenlijk als enige overeind.
Dat is wel opmerkelijk natuurlijk ook, want dat heb je natuurlijk ook de afgelopen jaren gezien met zo'n imago als van iemand als Klaas Dijkhoff, dat daar heel erg misschien ook wel wordt op ingespeeld van ik ben Klaas Dijkhoff, soort popiopie-achtige houding, ik ben zo
lekker
normaal. Terwijl hij natuurlijk helemaal niet representatief is per se voor de gemiddelde Nederlander, denk ik. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, hoe die overkomt, voelt hij inderdaad wel als van, oh ja, dit is wel typisch Nederlander of zo. Ik denk dat de VVD gewoon heel erg knap dat elitaire imago van zich afgeschud heeft. En ik kijk zelf natuurlijk uitgebreid naar verkiezingskaarten. Dat is mijn werk, zeg maar. En dan zie je ook dat de VVD steeds meer gewoon heel breed door Nederland zit. Heel gelijkmatig. En veel minder die pieken in die elitewijken heeft zoals ze dat vroeger hadden. Mm. Dus die strategie heeft heel goed gewerkt. Ze hebben gewoon, op een gegeven moment hebben ze ook naast blauw oranje ingevoerd als kleur. Ook om iets volkse imago aan te meten. Het is geen parelketting.
Dan hebben ze Thierry Aerts in de kamer gezet.
Ja, precies. Ja. Andere, ook verschillende mensen die al die verschillende doelgroepen weten te binden.
Ja, want als je nu kijkt naar toch, je ziet dan dat verschillende partijen eigenlijk de bezorgde burger of het idee van de gewone man, dat ze daarmee aan de haal gaan. En nou, je hebt bijvoorbeeld ook bij GroenLinks gezien dat ze het dan hebben over, we gaan op zoek eigenlijk naar de gewone buschauffeur wordt niet gehoord en de docent en zo wordt niet gehoord. Dus dat is het meer sociaal-economisch. En dan aan de rechterkant zit het eigenlijk veel meer op die identiteitsdingen. Maar het is dus grappig bij de VVD dat daar zit volgens mij ook wel wat woede eigenlijk over het onderwijs en over de zorg. Of tenminste, daar klaagt en wordt eigenlijk breed in Nederland over geklaagd. Maar toch wordt er op een partij gestemd telkens die, ja, daar eigenlijk niet mee bezig is. Ja, nu zegt Daniel Koerhaus opeens dat hij natuurlijk heel erg voor bouwen, bouwen, bouwen is. Maar dat hebben we gewoon de afgelopen 10 jaar niet in beleid gezien. Hoe kijk jij daarnaar? Naar wat gebeurt er dan in het hoofd van de gewone man of van de bezorgde burger?
Ja, ik denk toch dat de linkse partijen vooral een probleem hebben bij die gewone gemiddelde burger aan te sluiten qua belevingswereld. Ja, die aanhang zit, en zeker het partijkader, toch meer geconcentreerd in grote steden die helemaal niet gemiddeld zijn. Ja, en dat proef je gewoon in hoe ze over thema's praten. Van, gaat het over sociale achterstanden, dan gaat het toch vooral over wijken in de steden met veel mensen met een migratieachtergrond. En ja, worden eigenlijk de arme plattelandsgebieden vaak een beetje vergeten.
Maar heb je dat idee ook bij een partij als de SP?
Ja, wel veel minder dan die. In die zin staan die meer in de samenleving, denk ik, dan PvdA en GroenLinks.
Ja.
Dan wel weer heel sterk echt voor de onderkant van de samenleving. En ik denk dat de gemiddelde Nederlander zich daar dan ook weer niet helemaal mee identificeert.
Ja.
Dat is toch de. Ja, ik denk dat die mentaliteit van de hardwerkende Nederlander, daar voelen mensen zich gewoon heel erg door aangesproken. En ja, daarmee stemmen ze eigenlijk wat rechtser dan ze zijn. Want dat blijkt ook vaak uit onderzoek.
Ja.
De andere, Peter Kan, heeft dat mooi uitgewerkt. Van ja, eigenlijk de gemiddelde VVD-kiezer is economisch minder rechts dan de VVD zelf. Mm. Die wil ook niet van zo'n dividendbelasting af of zo waarschijnlijk.
Nee, precies.
Maar ja, gewoon die mentaliteit van hard werken en niet je hand ophouden of zo, dat zit er heel erg in bij veel mensen.
Die worden wel dan zelf getroffen eigenlijk door het beleid waar ze dan voor stemmen.
toch?
Ja, dat is mogelijk. Je stemt toch op een imago van een partij en dan moet je maar... Ja.
Imago is natuurlijk ook steeds belangrijker geworden, omdat dat er zo'n ontzettend gebrek aan ideeën is in de politiek.
Ja, het is toch een gevoel.
Ja, dus mensen stemmen op gewoon als alles een soort lifestyle wordt.
Daarnaast kijk je nog gewoon naar het programma.
Ja.
Ja, precies. Het is gewoon... Ja, daarom is het ook zo mooi te zien van... Ja, je rijdt door een wijk en je kijkt gewoon hoe hebben mensen hun huis en tuin ingericht. En je ziet dan een beetje wat er gestemd wordt. Ja, je bent een beetje wie je stemt of zo. En ja, je kijkt ook nog even naar het programma. Maar eigenlijk is dat ook maar een gokje. Want je weet ook niet van bij een coalitievorming van welke punt vissen ze eruit. En dan zie je eigenlijk dat altijd de uitkomst van beleid toch altijd economisch wat rechtser en cultureel wat linkser is dan de bevolking. Omdat dan toch de rechtse economische bovenlaag en de linkse culturele bovenlaag samen het beleid maken. En de samenleving wil de andere kant op eigenlijk.
Ja, en Elif heeft dus een hele grote hekel aan de Phoenix aangeharkte tuin. Wat denk jij dat dat over haar zegt?
Dat waarschijnlijk in de grote stad woont.
Nou, dat valt best wel mee.
Ze woont in een dorp, ze woont in Leiden.
Oh. Maar jij zei knap dan. Om zo over Leiden te praten. Het is grappig van... Een heel groot deel van Nederland houdt juist van dat kneuterige burgerlijke Phoenix. En een ander deel is zich er heel bewust tegen aan het afzetten. En het grappige is dat die soms in de loop van hun leven dan toch ook zou worden.
Oh jee.
Is ook weer
misschien maar dat, weer heel dat afzetten is eigenlijk ook heel gewoon, zeg jij eigenlijk.
Ja, hoort er ergens ook wel weer bij. En dan uiteindelijk toch vervallen of zo. Het is inderdaad wel typisch Nederlands. Voor al die rijtjeshuizen allemaal een beetje hetzelfde. Van niet al te hoog met je kop boven het maaiveld uit.
Ja. Ja, is dat echt typisch Nederlands, dat? Dat niet met je kop over het maaiveld? Of is dat hoe de gemiddelde Nederlander kijkt? Denkt hij dan echt, wat kom je doen?
Het hangt er denk ik vanaf het thema. Want ik denk Nederlanders zijn wel goed gebekt of zo. Ook luidruchtig, valt vaak op vakantie op. Gewoon niet zo bezig met opsmuk of zo. Dat bepaalde soberheid, dat zie je al aan hoe overheidsgebouwen zijn ingericht. Want het moet wel gewoon een beetje... Netjes en doelmatig, maar niet...
Geen pracht en praal.
Nee, precies.
Nee.
Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dus dat cliché klopt dan wel.
Ja. Ja, dat belichaamt die middelgrote plaatsen met zo'n HEMA gewoon heel erg.
Ja. Ja. Hoe gemiddeld ben jij zelf, Josse?
Niet zo heel erg, denk ik.
Nee?
Nee, ik woon in de grote stad. Klein huis, ben hoog opgeleid. Zelfstandige, niet gewoon in loondienst. Ja, dan wijk ik al op zoveel punten af. Vegetariër.
Ja, en is het de gemiddelde Nederlander, is die, wat is de gemiddelde opleiding? Want heel veel Nederlanders zijn wel hoog opgeleid inmiddels.
Nou ja, dat neemt heel erg toe. Als je kijkt naar scholieren nu, dan is zeg maar de helft is HAVO-VWO en de helft VMBO. Maar dat moet natuurlijk nog doorwerken in de arbeidsmarkt. Dus op zich is de gemiddelde Nederlander nu nog een MBO'er. Ja, soms nog wat extra opleidingen erbovenop gedaan of zo binnen het werk. Er is een heel mooi onderzoek geweest. Dat was de aanleiding van de documentaire van de NTR over wie is de meest gemiddelde Nederlander. En die hebben ze toen uiteindelijk gevonden in een straat in Wijchen. Ja, die deed ook een of ander technisch beroep. Maar legde die buizen aan in een olifantenverblijf, ik weet niet precies. Maar zo'n heel gemiddeld iemand, die hadden ze dus gevonden, stemde ook VVD.
Ja, die hadden we ook gezien, die documentaire. Ja. Heel grappig om zo statistiek dan zo naar het echte leven te vertalen. En dan echt daarnaar op zoek te gaan.
En het was ook mooi dat ze in Wijchen uitkwamen. Want Bureau Louter, die heeft ook al van die statistische data. Die hadden ooit ook uitgezocht van dat Wijchen de op één na meest gemiddelde gemeente was. Mm. Op grond van allerlei demografische cijfers. Dus het was wel leuk dat ze daar uitkwamen.
En dat ze hem daar ook echt vonden.
Ja, ze hebben gewoon net zo lang doorgezocht op allerlei kenmerken van dit is hem.
Ja, geweldig.
Ja.
Heel erg bedankt, Josse. Was heel erg verhelderend.
Ja, superleuk.
En we spreken elkaar.
Ja,
gemiddelde groetjes. Gemiddelde groetjes.
Ja, precies.
ik vroeg net al even aan Josse, want... ik hoor jou altijd ranten over Phoenixwijken en middelmatigheid. Dus hoe kijk je daarnaar? Want we hebben nu natuurlijk gewoon politiek gezien, vooral over de gemiddelde Nederlander. Maar jij bent niet echt dan een gemiddelde Nederlander. Maar
ja, Josse die zegt dat ik uiteindelijk ook wordt gekneveld.
Er is niets Nederland, zou er dan een soort afkeer van je Nederland zijn, denk ik.
Nee, ik heb geen afkeer van Nederland zijn, maar ja, kijk, ik heb altijd... Oké, laat ik een voorbeeld noemen. Als je heel veel radio luistert, doe ik de laatste tijd weer wat vaker. Nou ja, als je dan die reclameblokken hebt, dat is zo'n verzameling van gemiddeldheid. Want dat zijn dus alleen maar reclame voor goedkope verzekeringen, goedkope vakanties. Alles is goedkoop ook altijd. Voor de etels, of nee, voor die schreeuwerige kutreclames van de Kruidvat. Weet je wel, daar heb ik echt een tyfushekel aan. Maar het is dan, als je daarnaar gaat luisteren, daar zie je echt een patroon in. Dat je denkt, oké, dit is echt gericht. Zeg maar, die advertentieruimte is echt gericht op de gemiddelde Nederlander die met de auto naar zijn werk gaat en die dan naar de radio luistert. Moet je maar eens doen voor de grap, gewoon naar die reclames luisteren. Zo'n blok. Het is één en al Phoenix hell van, oh, je wil naar de Gamma of je wil naar de, nou ja, allemaal van dat soort dingen. Bouwmarkten, verzekeringen, vakanties, echt van die dingen, barbecue, weet je wel. Echt gewoon dat hele gemiddelde, maar ook dat je denkt, als je in een politieke of journalistieke ruimte begeeft continu, dan raak je dus af en toe een beetje los van dit soort dingen. En dan denk je dus dat alles gaat over klimaat en duurzaamheid en zo. Als je dan zo'n reclameblok luistert, dan word je in één keer teruggecatapulteerd naar 2005 of zo. Dat je denkt van, wow, oké, de wereld is echt... Af en toe komt er wel trouwens duurzaamheid.
Maar goed, mensen hebben toch altijd wasmiddel nodig?
Ja?
Ja.
Maar waarom moet je daar reclame voor maken als je het toch nodig hebt? Ja, dat is weer een andere discussie. Maar het gaat me meer om de dingen die waarmee geadverteerd worden. Zijn op radiozenders heel erg specifiek duidelijk gemaakt.
Maar je bedoelt dan zeg maar zo'n Albert Heijn reclame waarin een... Of de Jumbo waarin dan...
Nee,
jij
hebt
mannen...
het over tv-reclames. Radioreclame is echt een whole nother league. Echt waar. Dat gaat dan echt over...
Maar kom je zelf nooit bij de Gamma?
Nee, eigenlijk echt nooit. Nou, ik ben laatst bij de Gamma geweest om zo'n hamertje te kopen, zeg maar. Een hamertje.
Feministisch dit.
Ja, goed hè.
Dus ja, als we het goed hebben, dan de gewone man is eigenlijk een soort retorische truc van partijen geworden die niet echt wordt gedefinieerd wie dat is. En er zijn heel veel, in de afgelopen jaren ook heel veel artikelen over verschenen van wie is die gewone man en op zoek naar de gewone man.
Ja, en de gewone man wordt dus ook misbruikt, hè? Want er wordt altijd een beeld van gecreëerd. Alsof het dus die schuimbekkende tokkie is, die dus in alles ontevreden is. Terwijl als je luistert naar Josse, is dat gewoon niet zo.
Nee, maar er zijn natuurlijk wel gewoon oprechte zorgen over dingen. Alleen is juist dat die act van de gewone man is eigenlijk een manier om het te bedekken. Ja. En niet serieus met ideeën te komen, niet serieus op problemen in te gaan, maar alleen maar op een gevoel in te spelen van...
Ja.
Kijk mij, ik speel in op...
Dat is dus de gewone man van die dus Zwarte Piet wil redden, maar zich geen zorgen maakt om de toeslagenaffaire, bijvoorbeeld.
Ja.
Het nostalgiemoment.
Maar jij hebt natuurlijk zo'n hekel aan Phoenixwijken. Maar weet je wie ook heel veel wordt gelezen in Phoenixwijken? Helene van Rooyen.
Ja.
Ja.
Moet toegeven dat ik ook wel eens boeken van haar heb gelezen.
Hier zie je, ben je toch gemiddeld...
Ik hou haar persoonlijk verantwoordelijk voor mijn enorme baarangst die ik heb ontwikkeld door de gelukkige huisgang.
Oké, misschien kan je dat ook nog even opbrengen. We gaan daar namelijk bellen. Namelijk over dit nummer, wat 13 jaar geleden te horen was bij De Wereld Draait Door.
Ja, Helene is stout. Proud to be stout. Ze heeft er in 2007 al een boek over geschreven, maar dat was Helene nog lange niet genoeg. Dus toen volgde Agossie ook Helene de eigen glossie. En zo hebben we nog heel wat voor de boeg, want ze is zo proud. Proud to be stout. Heeft ze op een lul gezeten, dan moet iedereen het weten. Zoek maar dekking, want dan schrijft ze weer een boek. En daar wordt dan in doorgenomen hoe ze klaar heeft liggen komen met een hele grote neger in haar broek en nog één in haar mond en nog één in haar kont met een Ecuadoraan en zijn grote banaan in de hete woestijn, in de lift, in de trein en natuurlijk SM met een zweep en een klem met een ranzige knaar over dwars op de bar met een been in haar nek en een pik in haar bek komt er eentje weer klaar, spuit het zaad in haar haar, in haar neus, in haar oor en van achter naar voor en haar man vindt het goed wat ze allemaal doet, want dan hoeft hij er zelf niet zo vaak overheen. Oh, het is me er één, onze stoute Heleen. Kan er niemand iets doen met haar dood met een schoen? Ligt ze straks in haar graf, rukt ze Petrus nog af? Mag ze toch door de poort en zo glibbert ze voort? En zijn wij dus nog lang niet bevrijd van die tang? Van het ranzige wijf met de zieke geschrijf.
Met Heleen.
Hoi Heleen, met Kitty en Elif.
Hallo.
Leuk dat je even kan bellen.
Ja.
Wij bespreken regelmatig in onze podcast een nostalgiemoment. En we moesten denken aan dat nummer over jou bij De Wereld Draait Door. Van 13 jaar geleden alweer. En we vroegen ons eigenlijk af, wat vond jij daarvan destijds?
Destijds heb ik volgens mij gezegd van... Mijn reactie was van hoe meer liederen er over mij geschreven worden, hoe beter. Dus het doet altijd als iemand de moeite neemt om een lied over je te schrijven. Nou, dan is hij wel heel erg druk met je, zeg maar. Maar ja, het was niet een aardig lied of zo. Het was natuurlijk het was een spotlied. Ja, het dreef de spot met mij. Dat is ook wel wat cabaretiers doen. Dus dat mag ook, weet je wel. Ja, ik ga nooit een lied verbieden of... iets verschrikkelijks vinden van een lied. Ja, het was een lied dat spot bij mij dreef.
Als ik het goed begrijp, heeft het je destijds gewoon niet echt heel erg geraakt? Dat je gewoon dacht van, oh ja.
Ja, nou ja, ik weet het niet. Ik was een beetje van, wat moet ik hier nou van... Ik stond er zelf ook een beetje mee van, wat moet ik hier nou van vinden? Weet je wel, moet ik nou boos zijn, beledigd, verdrietig? Weet je wel, ik zocht een beetje in mijn eigen spectrum van, wat voel ik nou? Het was denk ik toch het meest verbazing. Ja, verbazing eigenlijk. Dat was wel de overheersende emotie.
Denk jij dat het in deze tijd, de strekking van het lied, dat het nog steeds zou kunnen?
Want het was natuurlijk wel hardcore slutshaming.
Slutshaming, ja.
Nou ja, ik heb er wel aan gedacht in de zin van, nou, dat is iemand die zijn seksualiteit blijkbaar echt anders beleeft en niet vindt dat je...
Wat zeg je de diplomatiek?
Ja, maar ik denk dat dat zo is. Ik denk als dat zo'n doorn in je oog is, dat het altijd meer zegt over jezelf dan over degene. Het gaat altijd over jezelf natuurlijk. Als jij je daar zo aan ergert, dan heb jij een issue met dat, met seksualiteit en openheid en vrijheid daarin.
Ja.
Want anders ergert het je niet zo. En daarom slaat zo'n lied waarschijnlijk ook aan. Omdat heel veel mensen dat natuurlijk hebben. Heel veel mensen hebben toch een issue met seks. Vinden het moeilijk. Vinden het vies of raar of ingewikkeld. Of ja, je hoort daar niet over te praten. Of, het is ook een beetje het ouderwetse standpunt daarin. Van vrouwen die lol hebben aan seks en al snel sletten. Het is wel frappant dat een andere vrouw dat zingt. Dat vond ik nog eigenlijk het meest verrassende. Ik denk dat dat mij het meest is bijgebleven van zo... Dat is niet echt een zuster, weet je wel.
Niet feministisch.
Zie je dat zo? Bekijken jullie dat zo als je er nu op terugkijkt?
Dit zou echt never, nooit nu op de NPO gewoon hardcore zo iemand... Dat zou echt totaal als slutshaming worden gezien. En vooral dat iedereen dan ook zo zit te klappen en zo. Aan de ene kant past ook wel bij een soort Hollandse polemiek, polemiek van gewoon heel hard zijn en ja... Dat kan natuurlijk ook gewoon, dat is ook een soort traditie in Nederland. Dat kan ook gewoon grappig zijn.
Ja.
Maar dit was natuurlijk echt extreem op de persoon. En ja, alleen maar gericht om jou om te zeggen van Heleen van Rooijen is een slet.
Ja.
Ja, Heleen van Rooijen is een slet. Nou, maar vooral ook van Heleen van Rooijen moet eens ophouden over seks te schrijven of te praten of dat in haar werk te gebruiken. En dat vond ik eigenlijk het gekke. Want als schrijvers dat doen, dan wordt dat nooit zo veroordeeld, zeg maar. Jan Wolkers wordt erom geprezen.
Ja.
Ja, dus dat is altijd een beetje het gekke. En als je het als vrouw doet, dan is het helemaal fout.
Maar had jij dat minder raar gevonden als een man dit had geschreven en gezongen?
Ja, dat denk ik wel. Dat had ik, dat had me minder verbaasd. Omdat mannen zich daar vaak door aangevallen voelen of dat raar vinden, weet je wel. Die zijn dan eerder een beetje bang. Zo van, oh jee, wat is dit voor type, weet je wel.
Ja.
Dus dat had ik eerder verwacht dan een vrouw. Omdat ik juist ook meestal reacties krijg van vrouwen van... Hé, gelukkig, ben zo blij dat jij er gewoon normaal over praat en over schrijft. En dat het gewoon voor jou niet een iets buitennissigs is als je van seks geniet. Of ja, heel veel vrouwen vinden dat juist heel prettig. Dat er een andere vrouw is die daar open over is.
Ik denk vandaag de dag zouden veel mensen gewoon gaan bellen naar DWDD... of op Twitter ze gaan uitlaten van dit is echt belachelijk of... Maar dat heb jij dus gewoon helemaal niet.
Dat weet. ik ben ook niet iemand die op Twitter vaak roept van, oh, dit is belachelijk, dit kan niet. Weet je wel? Mm. Ik ben wel heel erg natuurlijk van het vrije woord en dat je mag uiten en mag op zich mag zeggen wat je wilt. Het zou nu denk ik inderdaad wel wat. Ik denk dat je daar wel gelijk in hebt, dat het meer teweeg zou brengen in de zin van, want toen vonden mensen het allemaal hilarisch, weet je wel, grappig. Dat zou nu misschien meer gemengde reacties opleveren van, zo, dit was wel heel hard. Weet je wel? Dat denk ik ook wel.
Dus als ik het even samenvat, jij werd hardcore geslutshamed eigenlijk. Daar zijn we het wel over eens.
Ja, dat zijn jouw woorden. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of dat dus slutshaming is. Omdat, dat vind ik niet echt, omdat het toch meer gerelateerd was aan mijn werk. Ik zag het niet zo op de persoon. Ik zag toch meer van, ja, zij vond eigenlijk gewoon, je moet een toontje lager zingen. Je moet het thema wat jij aansnijdt, irriteert mij heel erg. Ja. Het was meer seksshaming. Vond ik seksshaming dan slutshaming. Dat was, ja, ik zag dat niet zo.
Heel erg bedankt.
Dank je wel.
Heel graag gedaan.
Nou, ik vond een lekker luchtige, nuchtere kijk. Lekker
heel verfrissend. Ja, nou, ja, is dat heel
Nederlands. Ze zien zichzelf als nuchter. Dat wat Helene ook zegt, denk ik, dat zijn we steeds minder. We zijn steeds gewoon hysterische diva's die moord en brand schreeuwen.
Moraalridders die heksenjachten op iedereen uitvoeren.
Ja. Toch denken we altijd de normale Nederlander, hardwerkend, nuchter. Nuchter hadden we nog helemaal niet genoemd in de podcast. Dus eigenlijk, Helene was heel nuchter.
Ja.
Nou, daarmee sluiten we af. Dit was het weer.
Ja.
Tot de
over
volgende
twee
keer.
Weken.